Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. We begroeten ook de gasten en iedereen die nu of later deze dienst met ons meeviert. Onze voorganger vanochtend is dominee Gerrit Heuver. De jaken van dienst is Lili Dijkink en mijn naam is Sarah Smit, ouderling Scriba. U ziet hier een witte roos staan en dat betekent dat er een baby is geboren. Rachel Hanekamp en Tom Huntinga zijn blij met de komst van hun dochter Lena, een zusje van Sen. En de grootouders zijn vast ook heel blij. De geboorteroos wordt na de dienst gebracht met de felicitaties van ons allemaal naar hun huis. De andere bloemen gaan ook met een groet van ons allemaal naar Mariska van den Berg van Marre, buurt Bovenkamp. En de verdere mededelingen vindt u in de kerkbrief. Komende week vieren wij weer de maaltijd van de Heer. De tafel hiervoor in de kerk is de tafel waaraan wij vieren en aan waaraan wij samen kunnen eten. Vanmorgen staan er brood en druiven. Want volgende week zullen we hier in deze kerk, aan deze tafel, het avondmaal vieren. Als teken van liefde nodigt Christus iedereen, van jong tot oud, uit voor deze maaltijd. Want hij heeft gezegd: ik ben het brood van het leven. Wie in mij gelooft en van dit brood eet, zal leven. Laat dit teken van Gods liefde ons geloof versterken en wees daarom welkom. We beginnen nu de dienst met een moment van stilte, waarna we als intochtslied zingen Psalm 33, vers 1 en 2. Kom nu met zang en roer de snaren. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
mogen elkaar moed inspreken door te zeggen dat onze hulp in de naam is van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. Een raar praatje vooraf, gemeente, maar ik ben niet helemaal te pas. Ja, ik wel, maar mijn ingewanden niet. Ik dacht, ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan mij afmelden voor vanochtend. Ook een beetje ingewikkeld. Het ergste wat er kan gebeuren is dat ik halverwege de dienst even naar achteren moet. Wordt ook wel een gedoe. Ik ben nooit naar de wc geweest met een jurk aan. Maar goed, dat merken we dan wel weer. Het kan ook goed gaan, hoor. Ik denk dat het wel goed gaat, maar dan weet u even hoe het zit. Op het leesrooster voor vandaag staat het verhaal van Jezus die tegen mensen zegt dat ze eens op moeten houden met hun zelfpresentatie. He, val ik wel op? Zien de mensen mij wel? Zien ze wel hoe belangrijk ik ben? Laat dat toch, zegt Jezus. Nou, dan heb ik daar een paar jaar geleden ook al over gepreekt hier. Dat weet u nog precies natuurlijk. Dus ik dacht, ja, ik ga dat niet herhalen. Maar er bestaat een heel mooi spiegelverhaal hiervan in het Oude Testament. Dat ga ik lezen. En dat is het verhaal van David, de herdersjongen, die tot ieders verrassing zomaar vanuit het niets wordt gezalfd tot koning. Nou, daar gaan we het straks over hebben. We bidden nu eerst ons gebed om Gods ontferming over de nood van mens en wereld. En omdat we geloven dat zijn barmhartigheid geen einde heeft, zingen we aansluitend ons loflied, lied 654, de versen 5 en 6. Laten we bidden en zingen. Eeuwige barmhartige, u roepen wij aan, midden in een wereld waarin het ons zo nu en dan te veel wordt, waarin de ellende ons compleet boven het hoofd groeit. Soms zijn we geneigd de krant maar dicht te laten, het journaal maar over te slaan. Want wat kunnen we ermee, God, met al die vreselijke verhalen over geweld, machtstreven, wraak, landjepik? Wilt ons dan toch steeds weer te binnen brengen dat Gij de Barmhartige heet, dat alle tranen van alle mensen ook uw tranen zijn, en behoed ons daarmee voor onverschilligheid. Zo bidden wij samen. Goede God, zoveel mensvijandige machten en krachten. Niet alleen in de grote boze buitenwereld, maar ook op onze eigen vierkante meter. Geldingsdrang, jaloezie, hebzucht, wantrouwen, egocentrisch gedoe en angst voor alles wat anders is dan ons kent ons. O God, Gij die wij noemen de gans andere, wilt Gij toch uw licht laten schijnen in het donker, ook in de donkere plekjes van onze eigen zielen, dat we het wagen ons open te stellen voor elkaar en voor U, voor Uw woord van vrede en medemenselijkheid. Zo bidden wij samen. Trouwe God, als wij bevangen zijn door moedeloosheid, door hopeloosheid, als we misschien wel uit pure angst de deuren van ons huis en de deurtjes van ons hart stevig vergrendelen, wilt Gij ons dan te binnen brengen dat Gij nooit de moed hebt opgegeven, dat Gij altijd weer opnieuw begonnen bent en nog, dat Uw heilige levendmakende geest rondgaat over deze aarde. Geef ons moed dat we onszelf aan die geest toevertrouwen, zo bidden wij. Blijven nog even zingen ons gebed om het licht van God. Bij de opening van het woord zingen we ook samen met de woorden van lied 274. headset was ook niet zo goed te pas vanmorgen, zei Ruud net. Dus ik blijf de hele dienst hier achter de tafel staan. Maar goed, hier vandaan kan ik ook een verhaal over Jasper vertellen. Nou, het gaat niet zo heel erg over Jasper, maar vooral over Tom. Jongen uit zijn klas. Ah, verder wel een beetje een aardige jongen, maar hij is zo'n opschepper. Zo'n vreselijke opschepper. Hij weet alles beter, zegt hij. Hij kan alles beter, zegt hij. Hij maakt de mooiste tekeningen, hij haalt de beste cijfers, hij kan het beste voetballen van iedereen. Nou, is helemaal niet zo, hij speelt in D2. Niet dat dat erg is, niet iedereen hoeft in de selectie te spelen, maar dat hij er zo over opschept, dat is zo. Nou, het is zo'n type waarvan je denkt van ja, ik moet hem van mijn moeder uitnodigen voor mijn feestje, maar eigenlijk liever niet. Vorige week nog had hij zo'n verhaal in de klas dat hij nergens bang voor was. Wij hadden muizen, zegt hij, wij hadden muizen. En ik heb ze met mijn blote handen gevangen en ik heb ze in een doosje gestopt. En ik heb ze aan de overkant van het kanaal heb ik ze weer vrijgelaten. Ha, ik durf dat best. Hoe leren we hem dat nou een beetje af, zeiden een paar jongens. Ja, zei Jasper. Nou, zei Paul, ik heb wel een idee. Zullen wij een muis vangen en die bij hem in de klas loslaten? Kijken wat er dan gebeurt. Ja. En hoe kom je aan een muis? Hé, zei Paul, ik weet wat. Mijn zusje heeft een speelgoedmuis. Zo groot ongeveer. Ziet er heel echt uit. En als je hem aanzet, dan kan die ook nog piepen en een beetje bewegen. Als we die nou eens meenemen en die bij hem op zijn tafeltje zetten of zo. Ha, prachtig idee. Dus de volgende morgen, Tom moet even naar de wc. En Paul pakt de muis van zijn zusje, zet hem op de stoel van Tom. En als ze zien dat hij weer terugkomt, zet hij hem gauw aan. En als Paul wil gaan zitten, piep, piep, piep. En hij schrikt zich wild. Een muis! En hij rent naar de tafel van meester Henk. En de rest van de klas in een deuk van het lachen natuurlijk. Ha, jij was nog nergens bang voor. Nou ja, of die een beetje afgeleerd heeft zo op te scheppen, zou zomaar kunnen van wel. Kinderen gaan naar de nevendienst en ze nemen het licht mee. Tot straks. Jelle leest zometeen met ons. Ik heb haar gevraagd om de eerste lezing te lezen uit de Naardense Bijbel. Waarom? Zal ik uitleggen. In het stukje tekst dat we horen zometeen komt 7 keer het woordje zien voor. Ja, in de Naardense Bijbel. In de gewone vertaling maar 1 keer en 2 keer kijken en dat is het dan. Duitse theologen noemen zo'n herhaalwoord een lightwoord, een signaalwoord zou je kunnen zeggen. Zien is in dit Bijbelgedeelte het signaalwoord. En ja, ik vind het dan niet zo handig om dat compleet weg te vertalen. Maar dat komt omdat het Nederlandse Bijbelgenootschap er een andere visie op vertalen op nahoudt. Die geloven niet zo in signaalwoorden, die geloven meer in hedendaags Nederlands. Nou ja, ik kan tussen die twee visies niet scheidsrechteren, daarvoor heb ik er te weinig verstand van. Maar zo'n lightwoord kan wel helpen, vandaar dat we het vandaag even in die versie horen. Tel maar mee straks. Murienne.
De eerste lezing is uit 1 Samuel 16, versen 1 tot en met 13, uit de Naardense Bijbel. De ene zegt tot Samuel: tot wanneer blijf je om Saul rouwen? Ik heb hem verworpen om over Israël koning te zijn. Vul je hoorn met olijfolie en ga heen. Ik zend je tot Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb bij zijn zonen voor mij een koning gezien. Dan zegt Samuel: hoe kan ik gaan? Saul zal ervan horen en mij ombrengen. De ene zegt: je moet aan je hand een runderkalf meenemen en zeggen: om dit te offeren aan de ene ben ik gekomen. Je moet bij Isaï bij het offermaal roepen en zelf zal ik je laten weten wat je moet doen. Zalven zul je voor mij, degene van wie ik het tot je zeg. Dan doet Samuel wat de ene heeft gesproken en hij komt aan in Bethlehem, huiverend. Gaan de oudsten van de stad hem tegemoet en zeggen: betekent je komst vrede? Hij zegt: vrede, om te offeren aan de ene ben ik gekomen. Heiligt u en komt met mij bij het offermaal. Hij laat Isaï en zijn zonen bij zich heiligen en roept hen tot het offermaal. En het geschiedt bij hun komst dat hij Eliab aanziet en zegt: vast is hier tegenover de ene zijn gezalfde. Maar de ene zegt tot Samuel: verkijk je niet op zijn aanzien en de hoogte van zijn gestalte, want hem heb ik verworpen. Want het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de ene ziet het hart aan. Dan roept Isaï Avinadab en laat hem voorbij komen voor Samuels aanschijn. Maar hij zegt: ook deze heeft de ene niet gekozen. Dan laat Isaï Shama voorbij komen. Maar hij zegt: ook deze heeft de ene niet gekozen. Zo laat Isaï 7 zonen van hem voorbij komen voor Samuels aanschijn. En Samuel zegt tegen Isaï: al deze heeft de ene niet gekozen. En dan zegt Samuel tot Isaï: zijn alle jongens geweest? En hij zegt: de kleinste is nog overgebleven. Zie, die is herder bij het wolvee. Samuel zegt tot Isaï: zend bericht en haal hem. Want we zullen niet rond zijn voordat hij hier is gekomen. Hij zendt zijn bericht en laat hem komen. Hij is rossig, daarbij mooi van ogen en goed om te zien. En de ene zegt: sta op, zalf hem, want deze is het. Dan neemt Samuel de hoorn met de olijfolie en zalft hem in de kring van zijn broeders. De geest van de ene grijpt David aan, vanaf die dag en opwaarts. Samuel staat op en gaat terug naar Rama.
Thank you.
De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Lucas 14, de versen 1 en 7 tot en met 11. Een feestmaal op Sabbat. Toen hij op Sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd hij scherp in het oog gehouden. Hij vertelde de genoodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet de gast dit tegen u zeggen: sta uw plaats aan hem af. En dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u kan zeggen: vriend, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Tot zover de schriftlezingen.
Gemeente van Jezus Christus, zien dus. Het begint met God zelf die Samuel op pad stuurt, omdat hij bij Isaï een koning heeft gezien. Daar is helemaal nog geen koning natuurlijk, er valt nog niks te zien, maar toch, God heeft hem al gezien. Een andere koning dan koning Saul. Maar Samuel, de profeet, die heeft het daar nog helemaal niet aan toe. Die is emotioneel nog veel te veel met Saul verbonden. Maar de eeuwige wil verder. Samuel treurt nog. Al krijgt dit treuren misschien ook wel een beetje de klank van zeuren. Ah. Saul was Samuels project, lijkt het wel. Zoals sommige kinderen tegenwoordig het ultieme project van sommige ouders zijn. Samuel had er veel tijd en energie in gestoken. Hij had zijn nek uitgestoken om Saul op het rechte, koningswaardige pad te houden. Dus ja, dat laat je allemaal niet zomaar uit je handen vallen. Dat kan ik wel snappen. Dan faal je. Maar God lijkt te zeggen, niet zeuren Samuel, jij en ik, wij moeten verder. Ja, dat is toch wel wat hard, nietwaar? En opeens schoot mij een gedicht te binnen van Gerrit Achterberg, waarin eenzelfde soort beeld van God geschilderd wordt, en waar ik aan de ene kant heel vrolijk van word. God gaat gewoon verder, trekt zich gelukkig niet al te veel aan van ons gemiep en gepiep. Het moet maar eens wat worden met dat koninkrijk. Maar van de andere kant steekt het mij ook wel wat. Wij zijn in het pastoraat zo voorzichtig, zo empathisch, zo inclusief. En God doet maar gewoon. Over welk gedicht heb je het nou, denkt u inmiddels? Wel, over deïsme. Staat ook in ons liedboek. We gaan het lezen. Deïsme. De mens is voor een tijd een plaats van God, houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, dan wordt hij afgeschreven op een steen. De overeenkomst lijkt te lopen tot deze voleinding, dit abrupte slot. Want God gaat verder, zwenkend van hem heen in zijn miljoenen. God is nooit alleen. Voor gene kwam een ander weer aan bod. Wij zijn voor hem een vol benzinevat dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt, al die afval, met zijn wezen in strijd. Sinds hij zich van de schepping onderscheidt, gingen wij dood en liggen langs het pad. Wanneer niet Christus, koopman in oud roest, ons juist in zo'n conditie vinden moest, alsof die met de Vader had gesmoest. Deïsme, de titel van het gedicht, deïsme is een al heel lang bestaande opvatting van geloof, waarin God een onpersoonlijke macht is. Zeg maar een heel neutrale goddelijke macht, die ooit in een oerverleden de wereld heeft gemaakt, die zeg maar de aftrap heeft gedaan, die de aarde in een mooie boog rondom de zon heeft geschopt en die zich daarna niet meer met de wereld bemoeit. Laat staan met u of met mij of met wat ons allemaal overkomt. Ja, misschien houdt zo'n geloof in een God die er was aan het begin, die daar ooit gestaan heeft en actief was, misschien houdt zo'n geloof ons op de been, misschien ook niet. Maakt niet uit, lijkt het wel. Op het eind worden onze namen afgeschreven op een steen. Hier rust Gerrit Heuven. Maar God gaat verder, zegt Achterberg. Zwenkend van mij heen in zijn miljoenen, God is nooit alleen, voor gene kwam een ander weer aan bod. Rücksichtsloos lijkt het wel, gaat God zijn ongekende gang. Voor hem zijn we als een leeggelopen benzinevat, hij moet het kwijt. Saul is zo'n leeggelopen benzinevat, dat de voortgang van het heel alleen maar in de weg staat. En dus wil God verder. Ik heb mij een koning gezien. Nou, morrend en knorrend gaat Samuel op pad naar Bethlehem. En als hij daaraan is, dan ziet hij Eliab, een mooie, grote, sterke vent. En dan denkt hij meteen, ah, deze is het. Maar God zegt, ik zie wat jij niet ziet, Samuel. Deze is het niet. Want ja, God ziet wat de mens ziet wat voor ogen is. God ziet het hart aan, zegt het verhaal. God ziet het hart aan. Daar moeten we even bij stilstaan. Het hart, dat is bij ons de plek van de emoties, van de gevoelens. Hè, hoofd en hart, dat is ratio en emotie. Maar in de Bijbel, in de taal van de Bijbel, is het hart veel meer je gerichtheid. Niet je gevoel, maar je intentie. Waar wil je op af? Het Hebreeuwse woord voor hart is leef, lef. Waartoe heb jij het lef? Waarop richt jij de pijlen van je leven? Daar kijkt God dus naar. Nou, één voor één komen ook de andere zonen van Isaï langs. Ferme jongens, stoere knapen allemaal. Maar steeds zegt God, nee, in deze zie ik geen koning. Nee, in deze zie ik ook niet wat ik zoek. En na de zevende, en zeven zou toch voldoende moeten zijn, niet? Na de zevende keer dat de eeuwige niet ziet, zegt Samuel tegen Isaï. Heer Isaï, waren dit nou al uw zonen? Ik heb nog een nakomertje. Maar die telt toch eigenlijk niet mee. Die loopt vlinders te vangen en schapen bij hun namen te noemen. Ja, dat kunnen we toch niet ernstig nemen. Haal hem toch maar. En dan klinkt het verlossende woord van Samuel. Sta op. Deze is het. De achtste. En we hebben dat niet zo paraat natuurlijk, maar dit vindt een prachtige echo in het paasverhaal. Daags na de Sabbat gingen de vrouwen op weg, zegt het evangelie. Daags na de zevende. Op de achtste dag dus. Op de dag die over onze gewone alledaagse werkelijkheid heen springt. De bijzondere dag van God zien. En hier is het de achtste zoon. De bijzondere zoon van God zien. De zoon die het lef, die het hart heeft om met God mee te kijken. Die het lef heeft om trouw te blijven aan zichzelf en aan zijn roeping. Ook na zijn verkiezing blijft David herder. Blijft hij zingen en spelen. Ja, zingen, spelen. Kan je daarmee een land besturen? Kan je daarmee een koninkrijk redden? Kan je daarmee een vuist maken tegen het populisme? Tegen dictatoriale regeringsleiders die duizenden en duizenden mensenlevens opofferen voor hun eigen machtsdroom? Wat moet nou een herdersjongen uitrichten op het speelveld van niets ontziende macho's? Dus ja, ik wil maar zeggen, soms heeft het ook wel iets ergerlijks, de manier waarop God steeds weer te werk gaat. Steeds weer klein beginnen. Steeds weer barmhartig zijn voor zwakke en zondige figuren. Steeds weer een treetje lager, steeds weer eronder gaan staan. Waarom toch? Waarom moet God nou weer zo nodig een koning weghalen van achter de schapen, in plaats van hem te zoeken op de universiteit of op Nijenrode? Ik denk dat u het wel eens gezien hebt in Welsum, daar op de dijk tussen Heerde en Deventer. Daar staat altijd een mooie dialectspreuk langs de kant van de weg. Hè? Hele tijd geleden stond er achter de kudde aansjouw, jalt hij door de stront. Hebt u hem al of moet ik hem nog herhalen? Achter de kudde aan, sjouw hij altijd door de stront. Ja, dat is toch wel een beetje een waarheid als een koe, niet? Je kan toch maar beter voorop lopen. De baas zijn. De grote leider. Lieve hemel. Straks komt het nog zover dat er een Messias geboren wordt in een stal, in een voerbak. Nee, zo'n koning zouden wij niet verzonnen hebben. Daar moet je toch echt wel weer God voor heten. Om in zo'n compleet eigen stijl de geschiedenis met de mensen nieuw leven in te blazen. Nog even terug naar dat gedicht van Achterberg. De laatste regels, kijk maar even mee. Als het gaat over die achtergelaten benzinevaten. Wij gingen dood en liggen langs het pad. Wanneer niet, Christus, koopman in oud roest, ons juist in zo'n conditie vinden moest. Alsof hij met de Vader had gesmoest. En daarmee, lijkt mij, daarmee blaast Achterberg dat deïsme van hem in één klap ook weer helemaal op. Juist de goede herder, die het niet hebben kan dat de minste van zijn schapen verloren gaan. Die koopman in oud roest, die al die lege benzinevaten verzamelt, die heeft met de eeuwige gesmoest. En eendrachtig hebben ze een weg naar de toekomst opengelegd. We gaan er zo van zingen. O Heer, o eerst geboren van alle uit de dood, Gij zoekt wat is verloren. Gij maakt het leven groot. Zo mag het zijn. gaan luisteren naar het liedje God kent jou en als je het kent, zing het lekker mee. Er is aandacht voor de collecte. U krijgt de collectedoelen in beeld, zie ik. En laten we samen ons gebed bidden over de gaven. Gezegend zijt gij, God, om het licht in onze ogen. Gezegend zijt gij om de adem die gij ons hebt ingeblazen. Gezegend zijt gij om de rijkdom die deze aarde voortbrengt van dag tot dag. En wij bidden u, zegent gij ons als wij nu iets daarvan weggeven, terugleggen als het ware in uw hand, tot eer van u, tot heil van uw mensen. Amen. We willen danken en bidden. Na elke bede zingen wij: houd gij in leven, wees gij mijn redding. En na een ogenblik van stilgebed besluiten we met het Onze Vader. Laten we bidden. Goede God, u danken wij dat uw aandacht voor alles uitgaat naar wat klein is en onbeduidend. Naar alles en iedereen die ook wij in onze bevangenheid zo gemakkelijk over het hoofd zien. Wij danken u dat gij naar ons omziet, wanneer wij ons klein en onbeduidend voelen en bang zijn dat ge ons vergeet. God, wij bidden u dat wij uw manier van omzien van u af zullen kijken. Dat het ons helpt bij het richten van ons vizier op wat er werkelijk toe doet, zo bidden wij. Trouwe God, wij bidden voor wie leiding geven. Dat ze zich niet vooral richten op wat groots is en overweldigend. Het grote geld, een grootse toekomst. Maar eerst en vooral op mensen. Op de humaniteit. Dat iedereen mee mag doen en dat van niemand te veel en van niemand te weinig wordt gevraagd. Zo bidden wij. Liefdevolle God, wij danken u. Zolang gij kinderen in ons midden zendt, hebt ge u niet van ons afgewend. We danken u voor de komst van Marianne Iriana. Houd haar met heel de familie Muntinga in uw liefde geborgen. God, wij bidden u dat de gemeente van Christus een oefenplaats mag zijn om te delen van onze overvloed, om te ontvangen wat we nodig hebben. Dat het een plek zal zijn waar we verder zien dan de harde feiten en de onvergeeflijke dingen. En dat we met elkaar het lef vinden om iedere keer opnieuw te beginnen. Zo bidden wij. Eeuwige barmhartige, voor mensen bidden wij die ziek zijn, die in de rouw zijn. Voor mensen die het allemaal niet meer aankunnen, uitgeput door hun werk, door hun levensomstandigheden. We bidden voor mensen die leven op plaatsen waar toch al niet te leven was. En voor wie het met de dag nog veel dreigender gaat worden. En we bidden u dat we ondanks onze eigen onrust de grote wereld niet vergeten zullen. Zo bidden wij. En in stilte leggen wij aan u voor wat er allemaal leeft in onze hoofden en harten. En met Jezus Messias mee bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, lied 840, en dat is dan meteen ook een mooie voorbereiding op de tafelviering van volgende week. Ik had het van tevoren niet zo bedacht, maar het past prachtig. Thank you. gaan de kerk uit, de wereld in. Daar ligt onze roeping om te leven als mensen die rondzien, als het ware met de ogen van God. De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons. De Eeuwige doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Eeuwige verheffen haar aangezicht over ons en geven ons vrede.